mensen, goedenavond allemaal nog. Voor de tweede helft willen we graag jullie ook naar binnen vragen. Of jullie naar binnen willen komen om de tweede helft ook verder door te
zetten. We hebben een prachtige collecte, ondanks dat er zo weinig mensen zijn, toch nog €250 opgehaald. Dus daarvoor heel hartelijk dank namens jij daar. €250. Zijn er nog meer mensen? Oh, nee. Zijn misschien toch wat mensen nog weggegaan? Staan er nog wat mensen? Ja, kijk, er komen nog wel binnen. Fijn, Kees. Duidelijke taal, mag ik wel zeggen. En inderdaad, naakt is toch ook iets wat schaamte oproept. Of het doet wat met je. Maar mooi hoe je het zo vanuit Gods woord gebracht hebt. En vooral die laatste tekst ook mooi, Johannes 4. Hè, waar je zei, we hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, dat is ook de grond van de relatie inderdaad, denk ik. Dat je daar, hij ons ziet ook, hoe we zijn. En hoe wij in relatie staan met hem. Dus dat is ook een hele belangrijke in ons huwelijk. Mocht je komen tot een huwelijk. Ik heb net ook een paar mensen gesproken. En ook sommige mensen stonden worstelen ook. Met het zoeken naar een echtgenoot of een partner in het leven. Dan leg dat ook bij hem neer. Op zijn tijd zal hij ook daarin voorzien. En zo niet, Paulus was ook een, die zegt van, nou dan kan je nog meer in dienst van God staan. Als je niet getrouwd bent. Dus dat is de andere kant. Dus misschien is dat ook wel iets wat God met ons voor heeft. Ik wil het tweede gedeelte verder beginnen. Met het gebed. En dan zingen we nog het prachtige lied Vaste Rots van Mijn Behoud. En dan geven Kees en Ton weer het woord om vragen te stellen. En daarnaast mogen ook de vragen vanuit het publiek gewoon gesteld worden. Loopt iemand met een microfoon rond, dus schaam je niet als je wat hebt om dat met Kees te delen. We willen met elkaar een zegen vragen over dit tweede gedeelte. Trouwe Vader in de hemel, ze mogen ook tot u komen. U dank, Heer, dat u ons hier bijeengebracht hebt, dat we zo'n een veilige plek mogen hebben, waar we ook met elkaar kunnen spreken over u. En ook over, misschien zijn het hele moeilijke thema's die we soms hebben. Over seksualiteit, huwelijk, het partnerschap. Ook het zoeken naar iemand in ons leven waar we samen mee in het huwelijk willen treden. Heer, ga je weten ook waar we mee worstelen. De vragen die er zijn. Geef ook dan dat de vragen die gesteld mogen worden, op de goede wijze mogen beantwoord worden. Geef Kees en Ton daar ook de wijsheid in. Om ook deze avond verder te leiden. Dan danken we dat we deze avonden mogen hebben met elkaar. Dat we ook hier in alle rust met uw woord geopend mogen spreken over u, Heren. Dat we met elkaar ook u groot mogen maken in zang en met muziek. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Terwijl we ook weten in deze wereld daar zoveel mensen zijn die vervolgd worden. Geef ons dan ook een goede tweede helft met elkaar. Dat het ook mag uitlopen tot eer en glorie van uw driemalige naam. Dat gij ook die vaste rots in ons leven mag zijn, Heer, waar we mogen pleiten, waarop ons huis mogen bouwen. Heer, geef dat zo. Ook deze tweede gedeelte, ook een fijne, verdere avond mag zijn. Dat vragen we zo, niet omdat we het verdienen, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Vaste rots van mijn behoud.
Staan in uw schouw, maar Dank jullie wel voor jullie vragen. Ik heb geprobeerd om daar een selectie uit te halen. En Kees, die gaan we met elkaar bespreken. Daar komt voor jou ook de vraag te lezen. Ik lees hem ook voor. De eerste is, u hebt het gehad over seksuele intimiteit. Hoe denkt u over de ontwikkeling van emotionele intimiteit? Leren zoenen is makkelijker dan leren bidden samen. Hoe pak je het groeien in emotionele intimiteit aan?
Leren zoenen is makkelijker dan leren bidden. Nou, dat weet ik niet. Het is alle twee moeilijk. En alle twee mooi trouwens. Kijk, wat denk ik super belangrijk is, is dat je... ik zoek even naar het goede antwoord. Ja, ik ga hem vinden. Kijk, emotionele intimiteit... Nu hoor ik mezelf pas, ja. Klopt dat? Konden jullie me horen net of niet? Oh, mooi. Als het gaat over emotionele intimiteit, dat moet je zeker eerst leren. Dus je moet een bepaalde volwassenheid hebben om ook echt die ander op een goede manier tegemoet te kunnen treden. Een bepaalde stabiliteit ook eigenlijk. Dus ik deel met de gevraagsteller dat het belangrijk is dat je daar ook naartoe groeit. Dus dat je niet te jong ergens aan begint, zeg maar. Of leren bidden minder makkelijk of makkelijker is, weet ik niet. Weet je wat ik met bidden altijd heel gaaf vind? Kijk, als ik tot en met kinderen van groep 8 vraag van, vind je bidden moeilijk? Dan zegt geen één kind, ja, dat vind ik moeilijk. En dat was waarschijnlijk bij jou in je leven ook zo. Dan heb je het gevoel dat je gewoon kunt praten met God. Dat is worden als een kind eigenlijk, hè? Daarna ga je allemaal een keer de vraag stellen van, wat gebeurt er eigenlijk met mijn gebed? Komt dat verder als plafond? Tot wie zit ik te bidden als ik mijn ogen dicht doe? En dan hoop ik dat je op een gegeven moment ervaart, want dan gaat het verhaal wat van je vader en moeder was, gaat van jouzelf worden als het goed is. En dan ervaar je in één keer dat als het goed is dat in het bidden, dat er iets ontstaat tussen God en jou. En dat je inderdaad merkt dat God niet iemand is die, ja, weet ik, nee, dat iemand is die in de realiteit van je leven aanwezig is. Die als het ware met je mee oploopt. Psalm 139 zegt dat mooi, hè? Boven je, onder je, naast je. En eigenlijk in je gebed groei je in je emotionele stabiliteit als het goed is. En voel je ook dat je in je gebed tegen God kan zeggen... En ik geloof dat David net zei dat je in je gebed tegen God kan zeggen... God, ik zou heel graag iemand hebben met wie ik mijn leven deel. Zou u die op mijn levenspad willen brengen? Ik weet dat het voor mezelf altijd een heel... eigenlijk jaren gebed geweest is. Van, wilt u mij iemand geven met wie ik mijn leven mag delen? En ik heb ook altijd gebeden of degene die ik als eerste echt leerde kennen... of dat ook mijn vrouw mag worden. Ik ben altijd God dankbaar dat het zo geweest is. Dat had ook anders gekund. Dus zeker waar. Groei in emotionaliteit heb je nodig om te kunnen zoenen. Dan vervolgens moet je leren zoenen. Ja, dan moet je ook leren. Want daarbij is het ook belangrijk dat je juist die mooie verbinding met die ander aangaat. Dus zoenen is een kunst. Moet je niet te snel doen. En niet denken van, toep, dat was die of zo. Maar zorg ook dat als je een relatie krijgt en je groeit in je relatie. dat je daar ook een beetje in groeit, zeg maar. Daar wordt het echt leuker van.
Dankjewel voor je antwoord. We hebben hier een mooie gewoonte dat je ook kunt reageren op wat er is gezegd. Is er iemand die hierop wil reageren? Ja, de vraag is natuurlijk wel met zulke soort vragen of er nou heel snel vanuit de zaal reactie gaat komen.
Ik kan elke vraag stellen hoor, ik vind ze leuk. Dus het is een leuk onderwerp, toch?
Ja, zeker. Maar in ieder geval je conclusie, als ik je goed begrijp, is je begint eigenlijk als kind met bidden. Dat mag je leren doorontwikkelen. Je emotionele binding met God, die wordt daardoor groter. En vanuit dat mag je gebed worden voor eigenlijk ook een levenspartner. Dat
gun ik iedereen zo, ja. Ja. Zo route. Ja.
Heel mooi. Ja. De volgende vraag die ik heb uitgekozen is, ik geloof dat God van ons vraagt om gemeenschap pas na het huwelijk te hebben. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk erover? Dus Genesis wordt genoemd. En hoe geef je mooi antwoord aan een ongelovige? Dus dat is eigenlijk twee vragen in één. De eerste voor de persoon zelf. En daarna ook naar de buitenwereld. Want die staan natuurlijk te kijken van waar heb je het over?
Ik ga beginnen met de laatste. Weet je wat ik jullie heel erg gun? Ik sowieso vind ik het heel leuk om met mensen die niet gelovig zijn om over God te praten. En nou, ik weet niet hoe dat voor jou is. Ik voel vaak ook iets van een geremdheid of zo bij mensen. Maar het is natuurlijk prachtig mooi. Als je iets hebt waar je vol van bent, waarom zou je het er niet over hebben? De vraag is alleen, hoe doe je dat zo dat het bij die ander ook past? Dus als ik naar iemand toestap en ik zeg ik wil het even met je hebben over God, heb je grote kans dat die ander denkt, ja, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Dus de vraag is, kan je in je levensstijl, dat vind ik zelf heel mooi altijd, kan je in je levensstijl, in de manier waarop je aanwezig bent, iets uitstralen van hoe God in je leven aanwezig is? En dan heb je grote kans dat er een keer een vraag komt. Nou, rond dit thema, hè, rond wel of geen gemeenschap hebben, grote kans als je regelmatig in een context zit waar niet gelovigen zijn, dat een keer de vraag komt van hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe is dat bij jullie? Wat ik zelf merk, dat ik dat heel leuk vind om te vertellen, dat het gaaf is om te wachten. Dan zeggen ze, ja, hoezo dan is dat gaaf om te wachten? Dan zeg ik, nou, wat wil je liever? Wil je het liefst een relatie hebben met iemand die helemaal van jou is? Of wil je het liefst een relatie hebben met iemand die al met verschillende andere mensen zijn leven gedeeld heeft? Eigenlijk bijna iedereen zegt, het liefst zou ik één iemand hebben die er helemaal voor jou of voor mij is. Echt helemaal voor mij alleen is. Eigenlijk, nou, dat noemt een psychiater, vind ik altijd mooi, die zegt dan, ieder mens is op zoek naar, vergeef me even de woorden, een truttige monogame relatie. Dus iedereen wil graag die ene ander. Nou, en vervolgens, waarom zou je dan wachten met gemeenschap? Nou zeg ik dan, wil je zien dat iemand betrouwbaar is, wil je echt weten dat je van hem op aan kan, dan moet je dat ergens in zien. Ik vind het ook echt heel gaaf dat God dat zo geschapen heeft. En hoe zie je nou dat je bereid bent om die ander echt helemaal in zijn waarde te laten, om iets voor hem te laten, om die ander ook te bouwen? Dat kun je prachtig zien in die gave van seksualiteit. Je zegt van, die gave bewaren we tot het huwelijk en ik laat zien dat je van mij op aan kan. Dat is het eerste wat ik altijd zeg. En het tweede wat ik altijd zeg is, seksualiteit is super kwetsbaar. Kijk, natuurlijk kan je jezelf zo weggeven. En wat uit onderzoek heel vaak blijkt, hè, als je een one night stand doet, 80% van de mensen komt uit onderzoek die een one night stand gehad hebben, voelt zich achteraf toch een soort van niet lekker erover of zo. Het roept in ieder geval geen geluk op. Het roept misschien wel bevrediging voor dat moment op, maar geen geluk. En seksualiteit die een plek krijgt in een relatie van liefde en trouw, die komt ook echt tot zijn recht en kan echt op een andere manier gaan groeien en bloeien. Want zeg ik nou, weet je, we weten allemaal, dat kan je iedereen vragen die getrouwd is, er komt een keer een moment in je huwelijk dat seksualiteit even helemaal naar de achtergrond verdwijnt. Om welke reden dan ook. En dat kan soms ook heel lang zijn. En de vraag is dan, laat je die ander dan gaan omdat seksualiteit er niet meer is? Of blijf je dan bij die ander? Ben je echt trouw? Laat je zien dat je van die ander op aan kan? Ook als seksualiteit wegvalt. Sanne en ik zeggen dat vaak tegen elkaar. Als seksualiteit uit onze relatie weg zou vallen, dan staat daarmee onze relatie niet op het spel. Al valt er natuurlijk wel iets heel fundamenteels op dat moment uit. Maar onze relatie staat ten diepste niet op het spel. En kan dan nog gewoon groeien en verdiepen en verstevigen. Dus als je dat uitlegt, dan zegt bijna iedereen van, ah, dat is eigenlijk wel gaaf, zit wel wat in. En overigens voor jouw beeldvorming, er zijn natuurlijk ook heel veel niet-christenen die ook met gemeenschap wachten totdat ze een vaste relatie hebben. Daar zijn wij echt niet uniek in of zo. Dus bij heel veel niet-christenen met wie je erover praat, zeggen, ah, dat vind ik eigenlijk ook een mooi principe, hang ik ook aan. Ik ben ook graag zuinig op mezelf en ik wil graag die een ander hebben. Vervolgens die vraag van waar staat in de Bijbel dat je pas gemeenschap mag hebben na het huwelijk? Ja, dat is natuurlijk een hartstikke leuke vraag, want een precies pasklaar antwoord is er niet op. Kijk, wat we weten is dat God zegt, een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. En we weten wel dat een relatie gesloten werd in de poort. Dus dat er wel degelijk momenten waren dat je, en zeker in de Oosterse context, was dat natuurlijk helemaal spannend. Want daar had je niet eens een tijd van verkering of van verloofd zijn. Daar werd je op een gegeven moment weggegeven aan de ander. En op dat moment, dat vind ik altijd mooi, en dat is nog steeds zo in veel landen. Wij trouwen met elkaar omdat we van elkaar houden. In heel veel landen is het zo dat je van elkaar houdt omdat je met elkaar getrouwd bent. Dat is de omgekeerde weg. Hè? Dus op het moment dat je niet die relatie aangaat, dan keert hij zich als het ware om. Dus staat in de Bijbel, ja, dat aankleven wel en dat in elkaar verweven raken en dan vervolgens tot één vlees worden, die volgorde staat heel duidelijk in de Bijbel. En als je dan de hele context van de Bijbel leest, ja, dan kun je daaruit afleiden dat het wachten van gemeenschap, daarmee wachten dat belangrijk is. Tegelijkertijd zou ik wel tegen je willen zeggen, de groei er naartoe in je relatie is er wel eentje dat de intimiteit steeds verder gaat. Dus als jullie hand in hand liepen toen je net verkering kreeg, en je doet het nog steeds als je gaat trouwen, en je hebt nog nooit wat anders gedaan, nog nooit gezoend of zo, hè, dan gaat er iets ook niet goed in je relatie. Dus het is heel mooi dat je, als het ware, steeds verder in elkaar verweven raakt. En dan zou de volgende vraag kunnen zijn van, ja, en waar liggen dan precies die grenzen? Ja, ik zeg altijd, de wens van de ander is de grens. Dus bespreek van tevoren heel goed wat jullie grenzen zijn en ga die niet over. Als je afgesproken hebt dat je niet met je hand in elkaars onderbroek doet, moet je dat ook niet doen. Als je afgesproken hebt dat je elkaar niet bevredigt tijdens je relatie, voordat je getrouwd bent, moet je dat ook niet doen. En als je dan denkt, nou ja, nu een beetje in het vuur van de strijd, ga ik toch maar even over de grens van de ander, dat is niet betrouwbaar zijn. En ben je er toch overheen gegaan, want dat kan gebeuren, dan is het belangrijk dat je er ook weer op terugkomt. Dus zegt de Bijbel daar veel over? Niet nou, in die ene tekst heel expliciet. En vervolgens niet van, ja, je moet eerst getrouwd zijn. Wel in de context.
Wil daar iemand op reageren op dit antwoord? Ik zie nog steeds.
Of ik ben heel duidelijk, of jullie denken, je bedoelt ik me niet aan. Ja, leuk.
Hier twee handen.
Kijk, tof.
Ik denk dat het... er zit heel veel waarheid in wat u zegt. Hè. Dat is wat wij geloven, dat is waar wij voor staan. Maar ik denk dat het niet iets is wat je heel erg veel tegenkomt. Dat je geen seks voor het huwelijk en dat we daar allemaal heel terughoudend in zijn. Terwijl ik werk op een middelbare school, 14, 15-jarigen. Als je ziet hoeveel zij met seks bezig zijn, van Lodestein is heel, nou ja, vrij behoudende hoek. Als je ziet hoeveel, op welke manier zij met seks bezig zijn, dan denk ik, waar zijn dan precies onze leeftijdsgenoten die niet per se al daar ervaring in hebben. En ik vind het heel ver gaan om te zeggen dat je betrouwbaar bent als je rein het huwelijk ingaat. En hoe leer dat een jongere van 14 die helemaal nog niet verder kijkt dan bij wijze van spreken een week?
Ja. Wow, mooie vraag. Ik heb niet gezegd dat je niet betrouwbaar bent als je gemeenschap gaat en voor het huwelijk in gaat. Ik heb gezegd, je kan je betrouwbaarheid laten zien door je te houden aan je woord. En als je eroverheen gaat, mag je erop terugkomen. Maar als ik dat te scherp gezegd heb, dan heb ik dat niet goed neergezet. Dus dan ben ik blij dat je die correctie nu aanbrengt. Dus dank daarvoor alvast. Kijk, wat ik heel erg herken bij jou, het onderwerp seksualiteit, ik zei ergens in mijn verhaal, is een onderwerp waar mensen heel veel doen en heel weinig over praten. En we weten uit onderzoek dat als het normaal is om over seksualiteit te praten, dat het moment dat mensen wachten, dat veel makkelijker is en dat het niet over hun grenzen gegaan wordt terwijl dit eigenlijk niet wilde, die kans veel kleiner daarop is als er normaal over gepraat wordt. Dus wat ik probeer in ieder geval met mijn verhaal is, ik heb twee dingen gedaan vandaag. Ik heb jullie aan de ene kant prachtige gave seksualiteit en van liefde laten zien vanuit de Bijbel en vervolgens ook gewoon heel erg verteld van en hoe werkt het nou gewoon in het leven van elke dag. Dus in mijn optiek is het buitengewoon belangrijk dat we heel open praten over hoe loopt je eigen seksuele ontwikkeling nou eigenlijk. Dus je moet gewoon weten dat je als jongen een keer een zaadlozing krijgt. En dat gepaard gaat met seksuele gedachten. En dat je de eerste keer rot van schrikt. En dat er op zich niks mis meer is, omdat dat normaal bij je ontwikkeling hoort. En als je kampt met vragen rond zelfbevrediging, want je voelt dat die seksuele prikkels er zijn en zelfbevrediging is er, dan is het belangrijk om te weten dat je niet gaat denken van, oh, ik heb enorme zonde gedaan. En nee, dat is iets. Je ontdekt je eigen seksualiteit en je voelt vervolgens dat het belangrijk is om erover na te denken, waar richt ik me op als die gevoelens bij mij naar boven komen. Als je dat weet, dan hoef je vervolgens niet ontzettend schuldig te voelen, denk ik, oh, dat is iets heel vies. En terwijl je tegelijkertijd wel voelt dat het ook iets spannends is waar je over na wil denken. Dat geldt voor een meisje precies hetzelfde. Dat is heel normaal als ze weet dat ze heel zorgvuldig met haar grenzen mag zijn. En dat ze weet dat seksualiteit veel meer verborgen is en dat dat zich langzaam als het ware opbloeit en dat het vaak meer geactiveerd moet worden. Dus bij meisjes komt dat minder makkelijk vanzelfsprekend als bij jongens, omdat die gewoon die seksuele prikkels veel meer hebben. Dus het gesprek erover, open, en dat het normaal is om erover om ermee te wachten. Dat het niet praatjes zijn die je alleen op het plein met elkaar over hebt, op een platte manier. Heel geheimzinnig, waardoor het spannend wordt. Dus ik zeg altijd, het geheim van seksualiteit moet je laten bestaan. Want geen tiener zit te wachten op slaapkamerverhalen van zijn vader en zijn moeder. Hè? Dan denk je, ja, doe, prima dat iedereen het doet, behalve mijn pa en ma. Maar het geheimzinnigheid, die mag eraf. Dus als je het erover hebt, en ik in mijn optiek zou het in onze christelijke gemeente, of in je vriendenkring, gewoon altijd mensen moeten zijn, het liefst jongeren, met wie het normaal is om te praten over, ik heb vragen rond seksualiteit, mag ik eens even vragen wat nou eigenlijk normaal is? Op het moment dat dat gebeurt, dan gaat er heel veel van die spanning af. Ja, ik weet met jou dat misschien wel 80% van de jongeren gemeenschap gehad heeft voor het huwelijk ingaan. Ik weet ook dat heel veel er achteraf zware balen van hebben. Gelukkig is er dan ook weer een vergevende God met wie je terecht mag. Was deze te lang? Of,
Nee, ik kwam nog niet te dicht uit.
Oh, nee, dat is waar. Dat is nog een vraag misschien. Maar...
Ja, want ik zag nog een hand. Ja? Zou jij ook je vraag willen stellen?
Ja, u zei net dat het niet goed is als je zeg maar de dag voor huwelijk nog steeds hand in hand loopt. Ik denk ook wel dat het goed is als er een groei is in intimiteit. Maar stel dat je die groei hebt en na 3 jaar gaat je verkering uit bijvoorbeeld. Heb je dan zonde gedaan?
Ja, dat is een spannende vraag, hè? Want die voel je. Je weet van tevoren niet hoe een relatie loopt. Dus wat in jouw vraag heel mooi zit is. Kijk, je groeit samen op. En met dat je samen opgroeit, word je intiem. Niet alleen op het gebied van seksualiteit, maar ook op het gebied van wat je samen deelt. En dat is even kwetsbaar als wat je deelt op het gebied van seksualiteit. Als het hopelijk niet alleen over seksualiteit ging in je relatie. Op het moment dat het uitgaat, dan voel je iets van de enorme pijn en gebrokenheid die er ontstaat op zo'n moment. Het doet gewoon hartstikke zeer. Gewoon sowieso dat je zo lang samen optrok en dat het hem toch niet geworden is. En omdat je weet dat je iets van je... van jezelf steeds meer prijsgegeven aan de ander, met dat je meer en dichter in de richting van die ander groeide. Dus wat je in die groei van die intimiteit telkens doet samen, en dat is ook in het gebed, want volgens mij elke stap die je zet mag je ook samen voor God neerleggen, is telkens er alert op zijn, stel dat onze relatie uit zou gaan, en dat kan je in het begin nooit voorstellen, want iedereen zegt, ja, dat gaat mij niet overkomen, hè? Zeker in het begin niet, dat is allemaal zo mooi, en hoe verder je komt, hoe meer je merkt van wie die ander is in je leven, zeg maar. En of dat echt wel of niet fit. Dus heb je dan zonde gedaan? Als je dat telkens voor God neergelegd hebt, niet. En zelfs als je over de streep gegaan bent, en we gaan allemaal heel verkeerd over de streep, dan mag je dat weer terugleggen bij God. En God heeft gezegd, als je je zonde beleidt, dan zal ik ze achter je laten. Wat je wel voelt, is dat dingen die gebeurd zijn, ook in die verbinding naar elkaar toe, die kun je niet meer uitwissen. En in een volgende relatie gaan die wel weer hun rol spelen. Dus... dat is waarom ik ergens in mijn verhaal zei, als je een relatie hebt samen, dan waak je altijd over de zuiverheid van de ander. Dan nog steeds kun je zelf voor jezelf denken van ja, nou gaat het na 3 jaar uit, had ik nooit verwacht. Misschien heb ik die ander wel verder laten gaan als ik wilde. Heeft aan mijn borsten gezeten of zo. Of had ik dat wel gewild als je dat achteraf geweten had? Niet natuurlijk. Dan komt het hele belangrijke van het echt respect hebben voor elkaar. Dus als het uitgaat, Dan heb je respect voor die ander en dan waak je alsnog over die ander in wat je samen gehad hebt en ga je daar buitengewoon integer mee om. In een nieuwe relatie is het wel, kan je het erover hebben, dat weet ik ook van verschillende mensen die dat vertelden. Die zeiden van ja, Kees, ik heb dat gesprek met die ander erover gehad, want een keer komt dat aan de orde van hoe ver ben je met die ander gegaan en hoe was dat dan. En als je het daar op een integere manier over hebt, kan dat. Dus is dat zonde? Denk ik niet. Als je die stap maar telkens met God genomen hebt, doet het pijn en voel je dan de gebrokenheid? Ja, heel erg. Ik weet niet of dat voldoende antwoord is op jouw vraag. Ja.
Is er iemand anders die naar aanleiding van dit antwoord hierop op wil doorgaan? Ja, zelf komt bij mij de vraag naar boven van, je noemt een aantal dingen die je binnen een relatie zou kunnen doen. En mij bekruipt het gevoel dat je vooral zegt van, hey, de grens van de ander is bepalend. Hè, je noemt aan borsten zitten of elkaar bevredigen. Maar hoe zit dat dan met de kaders die God daarin geeft? Want de vraag gaat over gemeenschap pas na het huwelijk. Oké, dat kan je heel erg het puntje bij het paaltje. Maar daar zit wellicht nog wel veel meer dan alleen de daadwerkelijke, het ultimum van seks hebben, zeg maar. Dus ik vraag me af van hoe zie je dat dan, zeg maar, als, ook in het licht van deze vraag, van wat kun je daarin in meegeven?
Ja. Kijk, wat lastig is, het liefst zou iedereen zeggen, doe me een schaartje. En dan kan ik knippen van, tot zover mag ik gaan. Dat mag nog wel en dat mag niet meer. Hè? Dat ga ik niet zeggen vandaag. Want ik vind dat dat een onderwerp is van het gesprek wat je samen aan moet gaan. Kijk, je kan heel makkelijk zeggen van, nou weet je, als we gemeenschappen hebben, dus als we daadwerkelijk één worden, dan dat vinden wij seksualiteit en dat mag niet. Dat is onze uiterste grens. Ja, dat is natuurlijk flauwekul als je het hebt in de... Nee, het is echt zwart-wit. Eén keer al zwart-wit geweest, dan ga je nog een keer zwart-wit zijn. Als je naakt bent, helemaal, als je uitkleedt, als je echt letterlijk helemaal bloot geeft, vind je dat een grens? Voor mij zou dat een brug te ver zijn. Omdat ik denk dat juist dat je helemaal blootgeven, dat dat een element is wat hoort bij dat moment van gemeenschap hebben. En dan kun je tegen mij zeggen gelijk van, ja, waar staat dat dan? Want er staat toch dat je niet één vlees mag zijn. Dus alles daarvoor zou mogen kunnen. En, nou, we weten natuurlijk allemaal dat seksualiteit alles is vanaf het moment dat je die seksuele prikkels ervaart. En dat je als het ware groeit in die intimiteit. Dus wat ik jullie samen zou willen aanraden is, en dat is een beetje de vraag van waar zit dan die echte grens? Wat ik jullie zou willen aanraden is, heb het er met elkaar over wat je fijn vindt, maar ook vooral wat je in relatie met God kan laten passen. Waar kun je samen voor bidden? Dat is een heel belangrijke vraag. Dus op het moment dat je eerst de heerlijke hand in hand loopt, dan hoop ik dat je s'avonds kan bidden. Letterlijk wat ik nu in de lijn waarin ik nu zeg, is van Heere God, we hebben een relatie gekregen. En we zoeken naar het steeds beter leren kennen van die ander. En dat doen we in relatie met wie u bent. En voor nu betekent dat dat we heerlijk hand in hand het leven door mogen. En dat we elkaar kunnen zoenen. En dat we daarin iets voelen van, wow, hoe mooi en hoe spannend is het als iemand zo dicht in mijn levensring komt. Dat geldt overigens ook voor het hebben van een hartsvriend en een hartsvriendin. Hè? Dat is ook van, kun je die ander echt ontmoeten? Kun je het echt over de echte onderwerpen hebben? Want je kunt een hartsvriendin hebben, maar als je het nooit over wat je echt bezighoudt hebt, dan is de vraag hoe diep zijn relatie gaat. Vervolgens kan je zeggen van, nou, we hebben ik ga nu bewust geen tijd noemen, want dat is... maar ik zeg wel van, te snel gaan, hè? Mooie dingen groeien langzaam. Dus te snel een volgende stap maken, kan wel voor jezelf bedenken van, het kan zijn dat je denkt, ja, we voelen dat we het ook heerlijk vinden om dicht tegen elkaar aan te gaan staan. En welke stap je dan zet, dat vindt elke stap waar je zegt van, Heere God, we willen een volgende stap zetten in onze relatie. En dat willen we ook graag bij u neerleggen. En op de een of andere manier voel je 9 van de 10 keer wel ongeveer waar je grens zit. En waarom ik dit zo bewust zeg, is als je in je verkeringstijd leert praten, en zegt dan ook waar je verlangens liggen. Dus op het moment dat je samen loopt, en je denkt van, wow, ik voel me echt super aangetrokken tot die ander. Zeg, eigenlijk zou ik je wel helemaal willen hebben, met huid en haar. Dat mag je rustig zeggen. Tegelijkertijd zeg je dan van, maar ik vind het wel heel mooi dat we daar samen naartoe groeien. Hoe is dat eigenlijk voor jou? En dan zou je wel eens kunnen merken dat dat verschillend ligt. En denk erom in een relatie, het is niet altijd zo dat een man altijd seks wil en een vrouw niet. Dat kan ook nog wel eens heel verschillend liggen. Dat een vrouw er wel veel meer behoefte aan heeft. Wat je bijvoorbeeld weet, als een vrouw in een vruchtbare periode is, hij voelt ze veel meer en veel sterker die aantrekkingskracht van een man dan dat ze dat voelt in een niet vruchtbare periode bijvoorbeeld. Dus, nou, het is mooi om het erover te hebben. Is dat? Ja, dat is hopelijk ook genoeg. Ja. Als jullie het niet vinden, dan moet je het gewoon zeggen, zou ik zeggen.
Jij wil zelf... Ja, Dave?
Nou kan het nog, hè?
Ja.
Nee, maar wat je zegt, als je zo naar elkaar toe groeit na een tijdje, dat je elkaar zo verlangend bent, dat je eigenlijk soms die stap te ver zou maken. Dan zegt Paulus, het is beter te trouwen dan te branden. Is dat iets wat...
Ja, dat is een heel mooi punt. Dat zegt Paulus ook niet voor niks. Dus je voelt op een gegeven moment dat als je... Kijk, soms kan het niet anders. Wij hebben 5 jaar verkering gehad voor vertrouwen. Dat is achteraf was dat best wel een eind, zou ik maar zeggen. En je voelt op een gegeven moment dat die aantrekkingskracht zo groot wordt dat je zoekt naar van... dat moet niet al te lang meer duren, want dan gaat het niet goed, zeg maar, hè? Tegelijkertijd denk ik ook altijd, als je op een gezonde manier daarmee omgaat en je voert het gesprek daarover, kan het ook gewoon goed. Dat is ook de andere kant van het liedje. Dus het heeft ook te maken met je verwachtingspatroon. Maar er kan een moment komen, dat kan ook na 2 jaar zijn, dat je, als je iets oude verkering krijgt, dat je denkt van, wow, die aantrekkingskracht is zo groot, wij willen eigenlijk gewoon trouwen. Ja, ik zou zeggen, ga dan alsjeblieft niet wachten tot je een heel huis hebt wat helemaal piekfijn ingericht is. Maar zoek dan of je op een plekje wat misschien iets minder mooi is kunt gaan wonen en trouw dan eerder. Dus dat is een prachtig mooie raadgeving. Daar groei je ook gewoon naartoe. Ja. En wat ik hopelijk niet gezegd heb, is als je over de grens gegaan bent. Want ik weet natuurlijk, dat misschien zitten er hier ook een aantal. Ik weet natuurlijk heel veel jongeren over hun eigen grenzen gegaan zijn. Niet één keer, maar meerdere keren. Realiseer je dat wij allemaal zondige mensen zijn en leven in gebrokenheid. En dat het maar één ding belangrijk is, dat we dat met datgene wat we aan zonde hebben, dat we daar telkens bij God terechtkomen. En dat we leren dat als je je zonde beleidt, hij ze ook echt wil vergeven. En dat zonden rond seksualiteit niet erger zijn of minder erg zijn dan andere zonden. Wat je alleen wel merkt, is dat de gevolgen van over de grens gaan met seksualiteit groter zijn. Omdat ze raken altijd direct aan je eigen intimiteitskring. Ze gaan heel erg over datgene wat je heel erg belangrijk vindt. Dat zorgt er denk ik ook voor dat heel veel van ons het heel lastig vinden om over seksualiteit te praten. Overigens is dat bijna hetzelfde als praten over geloof, hè? Als je bijvoorbeeld met je ouders wil praten over seksualiteit, heb je grote kans dat een deurtje dicht gaat. Ze dat een soort spannend vinden of zo, of daar geen taal voor hebben, of weet ik het wat. Maar dat heb je met geloof ook heel vaak. Met hoeveel mensen kan je nou echt praten over wie God voor je is? Hoe ziet uw relatie met God er nou eigenlijk uit? Kun je dat zeggen? Wie is die voor je? Is dat iemand van heel ver weg? Is dat iemand die heel streng naar je zit te kijken de hele tijd? Uit de hemel van, doe je wat fout of niet? Is dat iemand die je draagt? Is dat iemand die als het ware naast je is en met je mee oploopt? Gewoon elke dag? Dat is voor mij het beeld van God, van de Heer Jezus. Dat hij gewoon naast me loopt en er elke keer is. En het gebeurt me heel vaak dat ik denk van, oh, wat gebeurt er allemaal in mijn leven? Ik krijg allemaal helemaal niet op een rijtje. En dan na verloop van tijd kijk ik om en denk ik, hij was er weer. Gewoon, elke keer. Hij droeg weer. En soms ook dwars door de rauwheid van het leven heen. Het leven kan soms echt heel zeer doen. Dat je echt denkt, soms droog je gebed daar gewoon een poosje op. En dan denk ik altijd, wat een enorm gaaf is het dat God een gemeente geeft waar je in mag leven. Dat mensen jouw gebed als het ware overnemen als het bij jou opdroogt. Dat is in de relatie ook zo. Het kan zijn dat jij een poosje niet meer kan. En dat die andere hele poos geeft. Omdat die zegt, ik zie dat jij niet meer kan. Zal ik nou wat meer investeren? En op jouw beurt mag je op een ander moment weer wat meer investeren.
We gaan richting een andere vraag. Om zeg maar dit even als type vragen af te sluiten. En dat is, beste Kees, hoe ga ik op zoek naar een relatie? Ik wil God dienen en bid hem erom. Is het dan oké om om eens via een dating site op zoek te gaan? Ik heb even moeite om...
Ja, dat is...
Je snapt denk ik de vraag?
Ja, zeker. Ja? Zeker. Weet je, ik vind het eigenlijk prachtig. Wat ik zie gebeuren is een heel ander... je ziet een soort van nieuwe dynamiek ontstaan in relaties. Mede door sociale media. Dus sociale media hebben leuke dingen en hele lastige dingen. Kijk, wij stonden vroeger buiten uren te leuteren met elkaar bij een pleintje. Dat gebeurt nog steeds wel, maar wel minder, denk ik. En heel veel van jullie leggen contacten via Facebook, Insta. Ik ken heel wat stellen die elkaar hebben ontmoet via een datingsite. En die zijn er zeker niet minder gelukkig om geworden als wij dat zijn. Dus ik zie daar geen enkel probleem in. Wat ik wel belangrijk vind, is de manier. Maar dat stelt deze vraag stellen echt heel mooi. Wat gaaf dat je begint met, ik wil heel graag de Heere God dienen. Ik wil in zijn spoor gaan. En in dat spoor vraag ik, wilt u mij een levensgezellin of een levensgezel op mijn spoor brengen? Met wie ik mijn leven door mag brengen. En die kan je ontmoeten gewoon op een avond als deze. Het kan zijn dat je die op school ontmoet of op een club ontmoet. En het kan ook zijn dat je het maken van contact misschien moeilijk vindt. Of dat het op de een of andere manier niet gaat. En een datingsite kan daar zeker een goede bijdrage leveren. Met één klein risicootje. Kijk, iedereen probeert zichzelf zo mooi mogelijk voor te doen. Dat is echt wel een kenmerk van deze tijd. Dus op Insta zie je natuurlijk altijd super mooie posts. Hè? Dus dat is een soort van showline van alle mooiste momenten van je leven, zou je kunnen zeggen. Dat is niet de realiteit van elke dag. Dus alleen al hoe je jezelf op zo'n datingsite presenteert, daarvan is de vraag, durf je daar ook iets van jezelf te laten zien zoals je echt bent? Zet je daar geen showverhaal neer? Zodat als die ander je voor de eerste keer ontmoet van, ben jij dat? Nou ja, dan had je dus een opgepoetste foto die niet paste, zeg maar. Het is wel belangrijk dat je daar gewoon echt op staat.
Dankjewel. Ja, je bent wel kort en bondig.
Is dat zo?
Dat hebben we goed afgesproken.
Hou ook van, ja.
Evert. Achterin.
Nou, ik werd getriggerd door hetzelfde wat jij zegt. Ik wil God dienen en een relatie. En er zijn ook hele andere manieren voor. Want bij jij, daar zoeken we heel veel vrijwilligers altijd. En er zijn heel veel mensen, waaronder Tom, die daar een relatie aan overhouden. Dus ik zou zeggen, als je een relatie zoekt bent, word vrijwilliger bij jij daar. Dan kun je bij jij daar de ere dienen. En wellicht hou je er een relatie aan over.
En wat is dan het eerste? De relatie of jij daar?
Nee,
de volgorde
van de vraag.
Ja, mooi.
En Evert, hoe kwam jij ook weer aan je relatie?
Ja, via jij daar, ja.
Dat was dan weer mijn zusje. Daar was ik natuurlijk niet zo blij mee, maar ja.
Ondertussen heeft Tom zich ermee verzoend.
Ja. Is er iemand die ook nog wil reageren op het antwoord van zojuist? Want dan ga ik naar een andere. En dat is eigenlijk van de leeftijd. Wanneer moet je nou eigenlijk met een relatie beginnen? En als je dan mee begint, moet je dan meteen met diegene trouwen. Het laatste stukje laat ik het maar even af. Dat heb je in zekere zin al beantwoord. Maar wanneer moet ik er nou eigenlijk aan beginnen? 12, 15, 20?
Ja,
of gaat het juist
als
over
daar nou
persoonlijke groei?
Wat ik altijd tegen mijn dochter zeg, is ik zeg altijd van als je voor je 18e met iemand binnenkomt, dan gaat hij de voordeur in, dan komt hij de dag er gelijk weer uit. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat zegt iets over, ik denk dat de meeste vaders het toch een soort lastig vinden als ze een dochter voor de eerste relatie krijgen. Ik zou het daar ook wel weer heel gaaf vinden. Dus. Wat is een gezonde leeftijd? Ja, weet je, dat kun je niet zeggen. Dat heeft heel erg te maken met, we begonnen met hoe je groeit en met hoe stabiel je bent. Er zijn mensen die zijn op een 14 of een 15e krijgen ze een relatie. Het is wel lastiger om op je 15e een relatie te krijgen dan op je 18e of je 19e. Kijk, we weten dat in gewoon nuchter je hersenen ontwikkelen ergens tussen hun 15e en hun 23e ontwikkelen ze zich in de laatste fase. En dan in die fase ontstaan er een aantal dingen die je helpen om na te denken over, kan ik op een goede manier overzien wat de consequenties van mijn keuzes zijn. Dus ik ken mensen die zijn met hun 16e begonnen met een relatie en die is heel goed, die hebben dat heel mooi volgehouden, zijn eigenlijk steeds meer in elkaar gegroeid. En die zijn op hun 20e of soms op hun 22e getrouwd, dus dat kan. Je bent wel minder uitgekristalliseerd. Dus als je op je 15e een relatie krijgt, Dan mis je een stukje, heel veel van die gasten missen een stukje van heel veel optrekken met andere vrienden en daar een soort meer volwassen aan worden en dan die ander leren kennen en in die heen en weer gaande verhouding dan een mooie stabiele relatie aangaan. Het lijkt uit onderzoek ook dat als je een jonge relatie krijgt, dus als je tussen je 15e en je 18e een relatie krijgt, dan is het lastiger om je seksuele grenzen goed te bewaken dan dat je op een iets oudere leeftijd een relatie krijgt. Nogmaals, ik noem nu even de grote lijn, hè, dus het kan voor jullie totaal anders gelden. Dus is er een gezonde leeftijd? Nee, die is er niet. Het kan op elke leeftijd. Moet je gelijk met diegene trouwen? Nee, nadrukkelijk niet. Een relatie ga je aan om te kijken of die ander ook inderdaad die partner is met wie jij je leven kan delen. Dat is een buitengewoon belangrijk iets dat je daar ook echt de tijd van heeft. En ik heb niet voor niks een paar keer gezegd, mooie dingen groeien langzaam. Dus je hebt de tijd nodig om die ander echt te leren kennen. En natuurlijk als je op iets oudere leeftijd een relatie krijgt, dan zou je waarschijnlijk sneller zeggen, we gaan trouwen met elkaar. Want je bent dan, misschien woon je altijd wel op jezelf. Dat is een ander moment als dat je zelf nog 16 bent. Dus moet je alsjeblieft niet te snel trouwen, zou ik zeggen. Ga ook niet te lang branden, wacht er ook niet te lang mee. Je weet zelf wel een beetje wanneer dat op een goed punt is. Maar om echt te zien van wie ben je, en dat zeg ik omdat Tim Keller zegt het volgens mij ook altijd. Hij zegt, als je trouwt, dan moet je leren leven naast de eenzaamheid van de ander. Dat is een hele lastige zin die ik nu uitspreek. Maar als je gaat trouwen, dan moet je leren leven naast de eenzaamheid van de ander. Wat je allemaal mee gaat maken in je relatie, is dat er soms hele lastige dingen gebeuren. Kan op van allerlei dingen, allerlei vlakken dat zijn. En je zult merken dat als er echt moeilijke dingen in je leven gebeuren, dat je er kunt zijn als steun voor die ander, maar je kunt nooit de pijn van de ander overnemen. En je kunt ook niet de vreugde van de ander overnemen. Dus het kan zijn dat iemand anders aan iets heel veel vreugde beleeft en jij hebt er zelf helemaal niks mee. En dan ontstaat er iets, ondanks dat je alles samen doet en heel erg in elkaar verweven bent, dat je toch voelt, ik kan net niet helemaal mee en dat zou ik toch heel graag willen. Dus dat is leren leven naast de eenzaamheid van de ander. En het tweede wat je zou merken in elke relatie is, je blijft je als mens doorontwikkelen. Dus als ik mezelf als voorbeeld neem, dan merk ik niet wat ik doe, maar ik ben niet meer dezelfde als toen ik op mijn 25e trouwde. Dat betekent niet dat mijn persoonlijkheid fundamenteel veranderd is, maar door alles wat ik meegemaakt heb, ben ik wel degelijk heel erg veranderd. Ben ik naar een aantal dingen heel anders gaan kijken. Dat geldt voor mevrouw Sandra, precies hetzelfde. En terwijl je in je relatie samen oploopt, en terwijl je je relatie, je verticale relatie met God hebt, merk je dat je in die verandering elkaar telkens op moet blijven zoeken. En als je dat doet, en om dat te doen heb je tijd nodig. Hè? Dus het kenmerk van een goede relatie is dat je tijd hebt voor elkaar. Nou, als je die tijd neemt, dan zul je merken dat je daardoor steeds dieper en intenser in elkaar groeit. En dat de relatie ook zich kan verdiepen. Doe je het niet, dan kan je letterlijk uit elkaar groeien. En dan kan je er na 20 jaar achter komen. Die denkt, verdikkie, we hebben 20 mooie jaren gehad, maar eigenlijk was dit het. Wat hebben we elkaar nog te vertellen? En misschien denk je, ja, dat is idioot, maar dat gebeurt dus echt gewoon. Dat is niet nodig, maar het kan wel gebeuren. Dus een kenmerk voor een relatie, dat zou ik als eerste belangrijk zeggen, als je mee begint, wat moet je doen? Dat is tijd nemen voor elkaar. En het laatste om het af te ronden is, wat heel leuk is, er zijn heel veel onderzoeken geweest waarin ze gekeken hebben van wat zijn nou de grootste problemen waarvan jij verwacht dat die ontstaan als je eenmaal getrouwd bent. Nou, wat heel opvallend is, is dat de meeste mensen die denken, ja, ik weet uit mijn hoofd niet meer precies welke onderwerpen eruit kwamen. Maar toen zijn ze op zoek gegaan van hoe kom je daar nou eigenlijk achter? Nou, waar ze bijvoorbeeld achter kwamen was dat in de verkeringstijd gingen een jongen en een meisje altijd samen winkelen. En ze waren nog niet getrouwd en die kerel ging nooit meer mee winkelen. Die had er helemaal mee gehad. Of andersom, een jongen hield heel erg van jagen. En het meisje ging altijd mee jagen. En ze waren getrouwd en ze stopten er gelijk mee. Nou, zo kun je heel veel voorbeelden noemen. Ik denk dat iedereen, het is leuk om eens een keer je ouders te vragen of iemand die net getrouwd is van welke dingen doe je nog en welke dingen doe je niet meer. Dat komt omdat je in die eerste tijd heel erg zoekt naar die samentijd en al die dingen waarvan je geniet. Op het moment dat dat in een soort van reguliere context komt, ga je merken welke dingen je echt overhoudt. Welke dingen echt van jou zijn en welke dingen echt van die ander zijn. En dan is het de kunst om die twee en ook op een goede manier in elkaar te laten lopen. En om je eigen tijd, je eigen eigenheid en je eigen tijd mooi naast elkaar te laten bestaan en zo op een goede manier elkaar te bouwen. Nou, dat was een heel lang antwoord op een korte vraag volgens mij.
Dankjewel. De laatste vraag die we je gaan stellen is, wie is de Heer Jezus voor je? Je hebt hem ooit al een jaar of vier geleden mogen beantwoorden. Ja. Maar we stellen hem opnieuw aan je.
Dat er zijn dingen in veranderd en niet in veranderd. Kijk, Jezus is voor mij, dus sowieso is het mijn redder. Degene die de kern van mijn leven bepaalt. Hij is de bron waaruit ik put, elke dag. En wat ik misschien wel het meest geleerd heb in de achterliggende jaren is hoe intens dichtbij God kan zijn en Jezus kan zijn. En hoe groot, ik merk dat me dat raakt met dat ik het zeg, hoe groot zijn dragende kracht is. Die is zoveel groter als ik jullie ooit kan vertellen. En als ik je één ding gun, dan is dat je iets van de liefde van God leert kennen, dat hij je doorstraalt en dat wat ik aan hem beleef, dat gun ik jullie allemaal eigenlijk. Dat is intens mooi. Dat is een redder die perspectief geeft over dit leven heen. Nou, dat gun ik je. Ja. Dus hij is mijn alles.
Als het goed is, komt. Ze staat klaar, maar ze... Kijk, super.
Dag. Namens deze mensen mag ik u bedanken. Wat fijn dat u hier wilde zijn en ons deze dingen wilde uitleggen en leren. Dus hartelijk dank.
Heel graag gedaan. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben.
Wow. Ik denk het wel.
Dankjewel. Heel graag. Nou. Kan ik mee thuiskomen vanavond? Leuk.
Mooi. Normaal vragen ze ook direct van, zou u met ons willen bidden? Volgens mij zei ze dat niet, toch?
Dat zei ik, maar dat wil ik wel.
Dus zou u met ons willen afsluiten in gebed? Ik kan hem wel even overnemen.
Ja, heel fijn, dankjewel.
Vrouw.
Ja.
Nee, geintje.
Jij wil hem gewoon voor jouw vrouw
ja, nemen. Ja, mijn vrouw zit ook thuis te wachten.
Nee, dat gaat niet lukken dit. Nee, okay. Ik ga hem toch gewoon meenemen. Ja.
En na het gebed zou u willen blijven staan, dan zingen we u een psalm toe. Een zegenpsalm.
Mooi. Ja.
Heel graag. Dank.
Zullen we samen bidden en danken. Getrouwe Vader in de hemel, we willen heel graag samen tot u komen aan het eind van deze avond. En we willen beginnen, Heren, met uw naam te prijzen. U bent zo groot. U bent de God die liefde is. U bent de betrouwbare. U bent zaligmaker en redder. U bent de God die mensen opzoekt. Die gewoon echt op zoek gaat. En die ons bij onze naam roept. En die tegen ieder van ons zegt, wat ben je? Wat ben je nou? Ik ben op zoek naar je. En ik wil niks liever dan dat je mijn kind wordt. En dat je groeit in wie ik voor je zijn wil. Dat je wordt wie je mag zijn in het licht van mijn liefde. Getrouwe heren, we willen elkaar voor u neerleggen. Wilt u bij ons zijn? Met alle mooie dingen die we in ons leven meemaken. Waar we u dankbaar voor zijn. Maar ook met de moeilijke en de rauwe en pijnlijke dingen van ons leven. Heren, u weet het als er verslaving is aan porno of andere dingen. Als er grenzen overschreden zijn. Misschien wel helemaal tegen onze wil in. Als we leven met pijn van misbruik of andere dingen. Heren, dan willen we dat bij u brengen. En u bidden of u kracht wil geven en moed om erover te praten met mensen die ons helpen kunnen. We willen u bidden om mensen om ons heen die er echt voor ons zijn. We bidden u of we zelf een mens mogen zijn met een open oor, een open hart voor ieder die u op onze levensweg brengt. We bidden u, Heren, dat we een licht mogen zijn. Dat we iets van de liefde van u mogen doorgeven, mogen reflecteren. Dat we andere mensen mogen laten zien hoe goed het is om volgeling van u, Heer Jezus, te zijn. We danken u voor deze avond. Wilt u het goede wat erin was alstublieft zegenen. En datgene wat niet goed was, wilt u dat genadig vergeven. Zegen ons in de relaties die we hebben. Als u ons een levenspartner gaf met wie we samen optrekken. Geef dan dat we samen mogen groeien in het dienen van u en in het volgen van u. Als we zoekend zijn, als we heel graag iemand zouden willen hebben die onze levenspartner is, maar die nog niet krijgen. Wilt u dan dicht bij ons zijn? Wilt u ons dan ook de moed geven om te wachten op die ander die uit uw hand ons tegemoet komt? En soms zijn uw wegen ook anders, Heren. Dan gaan we zoekend en twijfelend onze weg. Geef dan dat we ook met elkaar zullen bidden dan. Dat we elkaar dan ook bij u zullen brengen. Getrouwe Heer, u weet dat Dave vanavond afscheid neemt van jij daar. Dat hij jarenlang zijn kracht heeft mogen geven aan het werk wat hier gedaan wordt elke dag. Of wat hier gedaan wordt elk jaar, al die jaren lang, elke maand de bijeenkomst. Wij danken u voor wat u ons in hem gaf. En dat u hem de mogelijkheid gaf om zijn krachten te besteden in uw dienst. Geef Heer dat hij ervaren mag dat het werk van zijn handen gezegend wordt. En dat het werk van zijn handen bevestigd mag worden. Dat het, zoals hij dat zelf al zei, bij mag dragen aan de komst en aan de bevestiging van uw koninkrijk. Trouwe Vader, we bidden voor iedereen die een taak heeft in jij daar. Dat u ze zegenen alstublieft in dat prachtige werk. Heer, we zeggen het nog één keer. We leggen elkaar in uw handen neer. U biddend om uw zegen. U biddend om uw komst in ons leven. U biddend om uw dragende en genadige kracht. U biddend of u uw vriendelijk aangezicht over ons wilt laten lichten en ons genadig wil zijn. In Jezus' naam. Amen.
Dave, het lijkt me mooi als jij hier ook bij komt staan. Eigenlijk als soort wegzendpsalm, zegenpsalm voor al die jaren dat je bij ons was. En je vertelde daar straks ook dat je nog iets mee wilde geven. Ja, loop ondertussen maar uit beeld. Want dan komt Dave hier zo tevoorschijn. Wellicht kun je direct dan in de afsluiting na het lied ook meegeven wat je nog mee wilde geven. Want volgens mij wilde je dat, toch? Hartstikke goed. Laten we eerst de psalm staande met elkaar zingen. Dat zere zegen op uw daal. Die heb je al in je achterzak. Hartstikke mooi. Ik kon hem niet meer vinden namelijk.
Ja, hij doet het. Ja, ik had beloofd om Ton nog wat te delen met jullie. Nou, nogmaals dank aan het bestuur. Aan iedereen die aanwezig is. De bezoekers ook. Voor jullie trouwe komst elke keer. Heel veel bekende gezichten. Ook dat was altijd goed om met jullie om te gaan. Ook mijn eigen team, waar we jaren mee opgetrokken zijn. Heel hartelijk dank. En wat eigenlijk wel heel bijzonder is. Zo'n beetje 9 jaar met elkaar omgaan. Er zijn toch 40 vrijwilligers. Ik mag wel zeggen dat we eigenlijk bijna nooit onderling wat woorden hebben gehad. Af en toe misschien wat dingetjes. Dat we zeiden, om iets andere richting. Maar het team wat zich eigenlijk kenmerkte door liefde met elkaar. En gewoon broederschap. Heel fijn om te ervaren. En dat zal ik wel gaan missen. Maar ik hoop dat jullie zeker Huip en Gerco God zegen toegewenst. En ook kracht en wijsheid. En jullie als team, ik hoop dat het in dezelfde goede gemeenschap met elkaar zou omgaan. Dat jullie elkaar tot zegen zijn en tot steun. Zegen ook op het werk van jij daar. En ik zal het zeker zal ik de avond nog komen bezoeken. Ook Koos wil ik toch nog noemen. Waar we ooit, dat was eigenlijk degene waar we getriggerd werden. We hadden Koos sprak een keer in Mokkapelle. En toen liepen wij een beetje met ons in ons hart met een vraag van, joh, we willen eigenlijk een avond gaan organiseren. Voor de jeugd in Mokkapelle. En toen hebben we Koos eigenlijk benaderd op die avond. En van, joh, Koos, dit is wat in ons hart leeft. En Koos zei, nou, wij zijn juist op zoek naar Nederland, een andere plaats. Om daar ook een jij daar avond te organiseren. Dus dat kwam eigenlijk op die manier samen. En zo zijn we eigenlijk begonnen met het werk in Gouda. Heel mooi dat op die manier gelopen is. Ik wil jullie nog een paar tekstwoorden meegeven uit Jesaja 55, wat ik eigenlijk heel mooi vind. En wat ook mij altijd wel heel erg raakt. Dat zal ik vanaf vers 10 lezen, Jesaja 55. En dat wil ik eigenlijk meegeven als bemoediging ook aan jullie, waar ik ook zelf heel veel kracht uit geput heb. Want zoals de regen of sneeuw neerdaalt uit van de hemel, en daar hij niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengen, en doet opkomen zaad, geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord dat uit mijn mond gaat, het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Nou, dat is ook een belofte van God, wat ook heel mooi is, wat jullie mee wil geven, al het werk van jij daar. God zal daar ook mensen niet alleen bij elkaar brengen, in liefde, maar ook tot bekering brengen. En dat gebeurt. En we mogen ook weten dat de Heilige Geest elke keer hier werkzaam is. En, want hier staat ook, want in blijdschap zult u uittrekken. En dat hoop ik dat we ook elke keer doen als jij daar vertegenwoordigers. En waar we samen bouwen aan jij daar. En de teams dat we samen in blijdschap zullen uittrekken. En met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in handen klappen. Voor een doornstruik zal een cyprus opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen, en het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Nou, dat wil ik jullie wensen, jij daar en ook alle bezoekers hier zijn, en God zegen en bedankt voor het vertrouwen en dat wij een instrument mochten zijn in zijn hand. En eigenlijk wil ik hem de eer geven en ik hoop dat de macht dat we nu mogen zingen, glorie aan God. En het vrij zingen nog een keer 10.000 redenen, nou dan is het voor mij een mooie avond geweest. Glorie aan hem. En dat wensen we elkaar allemaal toe. En nogmaals, hartelijk dank voor alles wat we hier mochten betekenen. En met elkaar mochten sjouwen en bouwen. God zegen.
Say
prijzingliederen nog niet aangekondigd. Dat heb jij dus vast gedaan, want je hebt de volgende alvast meegegeven. Dus laten we die maar vanavond nog een keer voor Dave zingen. In ieder geval heel hartelijk dank voor jullie komst. Als je nog even wil blijven zingen, blijf staan. Dan gaan we in ieder geval 10.000 redenen zingen. En ik had zelf nog even kijken. Ik bouw op Jezus, anders niet. Als jij nog een ander lied wil zingen, stuur hem even in via diezelfde link die daar straks voor de vragen op het scherm stond. Dan wellicht dat ik hem er dan ook uitpak nog. In ieder geval deze twee liederen. Als je nu naar huis wilt, of koffie of thee, of nog wat te eten wilt, ga lekker daarna praten. En anders hopen we 20 maart hier te zien. Dan hebben we de volgende avond. Jack Nuchter is hier dan. Hij spreekt over het thema nuchter en waakzaam. En dat is 20 maart. Dus we hopen jou dan hier weer terug te zien. En als je mee wil zingen, gaan we lekker doen nu. Tot de volgende keer in ieder geval. Maakt niet uit. Ik bouw op Jezus. Anders niet. En daarna 10.000 redenen.
Bye.
Afsluitend lied zingen we Jezus overwinnaar 832. En ik zou zeggen, we gaan morgenavond nog heel veel zingen in Zeist. Dus ik zou zeggen, kom lekker daarheen. En dan heb je alle gelegenheid om nog heel veel liederen te zingen. Deze in ieder geval als afsluiting, Jezus overwinnaar. En volgende avond weer lekker bij zijn. Neem heel je buurt mee, je school.